In 1 Korinthe 12 vers 13 waren wij reeds terechtgekomen. Niettemin grijp ik nog even terug naar de voorgaande versen. Om nog even bij enige details stil te staan. Want wij zijn er tamelijk snel doorheen gegaan om eerst te zien waar de apostel het feitelijk over heeft. Namelijk over dat de gemeente weliswaar één is en één lichaam. Maar dat de diverse gelovigen in de gemeente niet dezelfde positie of verantwoordelijkheid hebben. Want wij als gelovigen hebben de verscheidenheid der gaven ontvangen. Overigens van één en dezelfde geest, dezelfde Heer, dezelfde God. Want zo staat het in vers 4, 5 en 6. Maar aan elk wordt de openbaring des geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. En bij gelegenheid staat er aan het eind van vers 11, gelijkerwijs hij wil. En die uitdrukking staat in dit verband ook vaker, in Hebreeën 2 bijvoorbeeld. Niettemin vinden wij in, of althans vanaf vers 8, vermeld, want aan deze wordt door de geest gegeven het woord der wijsheid en een ander het woord der kennis, door dezelfde geest, en een ander het geloof, door dezelfde geest, en een ander de gaven der gezondmakingen, door dezelfde geest, en ander de werkingen der krachten, en een ander profetie, en een ander onderscheidingen der geesten, en een ander menigerlei talen, en een ander uitlegging der talen. Doch deze dingen alle werkt één en dezelfde geest. Er was een opsomming, die bekend is geraakt onder de titel De Negen Gaven des Geestes. Ik heb u al gezegd, dat is tamelijk willekeurig, want wij vinden weliswaar parallellen, dat wil zeggen, we vinden op andere plaatsen ook gaven genoemd, achtereenvolgens, maar het is altijd een andere reeks en in ieder geval altijd korter. Hier in hoofdstuk 12 vinden wij er nog een vanaf vers 28. Je vraagt je af waarom dat is. En waarom er nu nog een keer een lijstje komt in hetzelfde hoofdstuk. Een halve bladzijde verder. Maar het gebeurt nou eenmaal. Er staat in vers 28. En God heeft er sommigen in de gemeente gesteld. En nu begrijpt u meteen wat toch in de eerste plaats het verschil is. In die eerste lijst vanaf vers 8 hebben we van doen met de gaven als zodanig. En vanaf vers 28 hebben wij van doen met de ontvangers van die gaven, degenen dus die die gaven geacht worden te gebruiken, en geeft de gelegenheid om weer een rijtje te noemen, en ze worden zelfs genummerd. Hetgeen in onze moderne tijd absoluut niet meer past, want u weet, we zijn allemaal gelijk en er is geen rangorde meer, dat weet u langzamerhand, hè? En toch worden ze genummerd hier. Althans, in het begin van het lijstje. Want we vinden daar vermeld, God heeft sommigen in de gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, en daarna, alsof de apostel niet verder kan tellen dan drie, maar u begrijpt dat vermoedelijk heeft hij dat wel gekund, hij kwam uit het Jodendom, dus tot tien heeft hij zeker moeten kunnen tellen, maar hij telt nu niet verder hier. En dat betekent kennelijk dat dat er nu ook niet meer toe doet. En andersom, als het er niet toe doet, dan is de vraag waarom heeft hij dan die eerste drie wel genummerd? En het antwoord is omdat dat er wel toe doet, blijkbaar. Want daarna noemt hij krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menigerlei talen. En dat was dan het hele rijtje hier. Feitelijk weer, ik kom tot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus we zijn er onderweg twee kwijtgeraakt. En hier staat ook uitdrukkelijk, vanaf vers 30. Hebben zij allen gaven der gezondmakingen, spreken zij allen met menigerlei talen, zijn zij allen uitleggers? Vraagteken, en er wordt niet eens een antwoord op gegeven, omdat het antwoord vanzelf spreekt, heet dat. Het antwoord is uiteraard nee. Niet iedereen. Het is allemaal verschillend. En daar gaat het maar om. En daarna gaat de betoog verder. Ik kom er later wel op terug. Maar het gaat er maar om dat we hier in ieder geval twee verschillende lijstjes hebben. We hebben zelfs een hele korte in 1 Petrus. Dat is in 1 Petrus 4. Dat gaat dan ongeveer vanaf vers 10. Want daar staat, en ieder gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen, als goede rentmeesters, uitdelers der menigerlei genade gods. Die zin komt overeen met die van Romeinen 12. Waar staat, zo laat ons die gaven besteden. Of zoiets, het woord besteden is daar ingevoegd. Dienen zou beter geweest zijn, want dat is het woord dat hier niet ingevoegd is, maar wat er letterlijk staat. Het is een bediening, kom ik ook zo op terug. Het is een dienstwerk, in een ondergeschikte positie namelijk. En dan staat er in vers 11, indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand spreekt, hij zou de woorden Gods spreken. En u herkent daarin in elk geval de apostel, de profeet, de leraar, om 1 tot en met 3 te noemen uit de vorige lijst, en eventueel de evangelist, maar die zijn we nog niet tegengekomen nu. Spreken van de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit de kracht die God verleent, opdat God in allen geprezen worden door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. En dat was het hele verhaal. Dat wil zeggen, we hebben hier maar 2 genoemd. Natuurlijk is dat tamelijk samenvattend, maar niettemin, er worden maar 2 genoemd, terwijl het toch echt over de gaven gaat, want zo staat het in vers 10. Maar als gespecificeerd wordt, valt het uiteen in 2 categorieën. De ene categorie is die van degenen die de woorden Gods zouden spreken. En de anderen zijn degenen die zouden dienen uit de kracht Gods. En daar heb je de complete lijst mee gehad. Verdeeld in 2 groepen die niet nader gespecificeerd worden. Niet nauwkeuriger. Daarna hebben wij nog 1 opsomming. Die is in Efeze 4, die heb ik even voor het laatst bewaard. Efeze 4, waar het inderdaad weer gaat over de gaven. Dat begint in vers 7. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Het idee is dat die gave is tot een bepaalde maat en binnen bepaalde grenzen. Dat is ook de term die daarvoor gebruikt wordt reeds de eerste keer als die gaven genoemd worden in Romeinen hoofdstuk 12. Tot een bepaalde maat. Ik geloof dat we het daar vorige keer over gehad hebben al. Aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus, waarna eerst volgt een citaat uit het Oude Testament dat ik voor de gelegenheid oversla. En dan lees ik hem verder in vers 11, want vers 8, 9 en 10 komen uit het Oude Testament met enig commentaar op de gedachte dat God nou eenmaal beloofd had gaven te zullen geven in Psalm 68. Maar goed, die slaan we dus over. Dus je leest vanaf vers 7 nu direct verder in vers 11. In vers 7, aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus, vers 11. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, zodat u ziet dat niet de gave als zodanig zelf genoemd wordt, zoals die gegeven wordt aan iemand. Maar hier is de gave iemand die gegeven wordt aan de gemeente. En de manier van spreken komt dus het meest overeen met dat lijstje achterin 1 Korinthe 12. God heeft in de gemeente gesteld sommigen tot, of nee, heeft in de gemeente gesteld ten eerste dit, ten tweede dat en ten derde dat. En dan worden de personen als zodanig genoemd. En hier in Efeze 4 is dat ook het geval. Dezelfde heeft gegeven aan de gemeente namelijk, sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. En daarna houdt het rijtje op. En het is makkelijk te concluderen dat we hier van doen hebben met degenen die verantwoordelijk zijn voor het spreken van het woord. Dat is dus de eerste categorie uit 1 Petrus 4 waar we zojuist waren. Want de eerste groep daar wordt genoemd. Zij zouden de woorden God spreken en de andere groep was ze zouden dienen in de kracht Gods. En hier vind je kennelijk alleen genoemd degene die het woord Gods zouden spreken. En het brengt ons ook inderdaad bij de eenvoudige conclusie, dat namelijk alles wat in de gemeente gebeurt en wat de Heer in de gemeente laat gebeuren via de diverse gaven, in de eerste plaats van doen heeft met het spreken van de woorden Gods. En voor zover niet de woorden Gods gesproken worden, zijn die activiteiten niettemin daaraan ondergeschikt. Begrijp je me niet verkeerd? Je kunt ook bij die conclusie komen langs andere wegen, langs andere routes. Ik bedoel dit, als in 1 Timotheus gezegd wordt dat de gemeente is het huis Gods en de pilaar en vastigheid der waarheid, dan zal duidelijk zijn dat de verantwoordelijkheid van de gemeente collectief is om de waarheid, en dat is het woord van God, te bewaren. Een huis Gods, een tempel, waarin in de eerste plaats het woord Gods immers bewaard zou worden. En daarna heet het pilaar en vastigheid der waarheid. Als de waarheid ergens bewaard wordt, beschermd wordt, verdedigd wordt zelfs, maar in ieder geval betracht wordt, dat is het woord hier uit Efeze 4 met voorbaat, de waarheid betrachtende, waar die waarheid betracht zou moeten worden en bediend zou moeten worden. Dat betekent dus dat al het andere wat er maar is en wat niet rechtstreeks met de, laten we zeggen, prediking van het woord van God te maken heeft, is daaraan ondergeschikt, moet daaraan bijdragen, is ten dienste daarvan. En daarna houdt het hele verhaal op. Want ja, wij kunnen altijd wel dingen bedenken die nuttig zouden zijn voor de gelovigen in het bijzonder, voor de gemeente in het algemeen, dingen namelijk die wij niet rechtstreeks associëren met het woord van God. Wij noemen dat zielszorg of zoiets, of maatschappelijke zorg, de diaconie. We hebben er bijbelse woorden voor gebruikt soms in een dikwijls tamelijk onbijbelse toepassing. Maar dat is een misverstand. Het is ongetwijfeld zo dat wij als mensen, ik heb het niet over gelovigen nu, dat wij als mensen bepaalde verantwoordelijkheid voor elkaar dragen. Ook als mensen maken wij, ook volgens de Bijbel, deel uit van een samenleving. En aangezien het een samenleving is, betekent dus dat we ook bepaalde verantwoordelijkheid voor elkaar dragen. Dat is in de gemeente niet anders. Maar daar had ik het niet over. Waar ik het over heb, is over het werk dat de Heer in de gemeente zou doen. En ik heb in mijn Bijbel nooit wat anders kunnen vinden dan dat de Heer ons, ieder voor zich, dat wil zeggen elke gelovige, wil opvoeden, tuchtigen, onderwijzen. Leiden is daar ook een redelijk goed woord voor. Hij wil elke gelovige leiden naar zijn of haar zoonstelling. Nou ja, dat is altijd zijn zoonstelling dan, maar vooruit, hè. Ja, het is niet haar dochterstelling, zo heet het niet. Maar hij wil elke gelovige leiden naar die zoonstelling, naar die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel, naar dat volle loon dat wij zouden ontvangen. Dat was in ieder geval de bedoeling. En ik lees uit mijn Bijbel ook dat al wat de Heer daartoe doet, doet hij door zijn woord. En dan met een voetnootje. En hij heeft beloofd dat hij alle dingen zou doen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Maar fundamenteel, wat hij doet, doet hij door zijn woord. En dan zijn we weer terug bij wat ik daar straks zei. In de gemeente staat het woord van God centraal. Dat is het middel, het werktuig om zo te zeggen, waarvan God zich bedient. Het is nog fundamenteler. God is woord en als hij dus wat doet, spreekt hij. En werken Gods komen tot uitdrukking in wat hij spreekt, gesproken heeft, of wat het maar was allemaal. En dus dat staat centraal. Daar gaat het allemaal om. En dat betekent dus inderdaad dat degenen die het woord prediken, worden als eerste genoemd. En in al die rijtjes die we net gezien hebben, hoe sumier dan ook soms, maar die worden, als ze al genummerd worden, worden ze het eerst genoemd. Soms worden ze uitsluitend genoemd, zoals in Efeze 4. Maar dat betekent automatisch dat al het andere daar inderdaad aan ondergeschikt is en daartoe zal moeten bijdragen. Wat het ook is, want het punt is dat die degenen die het woord prediken worden tamelijk nauwkeurig gerubriceerd. Dat wil zeggen in 1 Korinthe 12 in vers 28 lezen wij ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars. En in Efeze 4 lezen wij apostelen, profeten, evangelisten en leraars. Dat is tamelijk nauwkeurig gezegd en ook met een tamelijk nauwkeurig onderscheid. Bij ons, in de algemene christelijke traditie, kennen wij dat onderscheid denk ik eigenlijk helemaal niet. We komen als gelovigen bij elkaar en er is iemand die spreekt, dan wel preekt. Dat is ook traditioneel bepaald, ja, welk woord je daarvoor gebruikt. En daar blijft het dan ook bij. En hoe het dan genoemd moet worden, maken wij ons geen zorgen over. Dat is het ongeveer. En soms wordt er gepreekt bij toerbeurt en soms wordt er gepreekt bij toeval. Ik heb er nog een paar achter de hand, maar die zal ik u besparen. Maar die dingen gebeuren en wij hebben er verder geen weet van. Maar niettemin, de Bijbel rubriceert ze wel. Al moet ik meteen zeggen dat van de vier die in Efeze genoemd worden, wij er nog maar twee over hebben in onze dagen. Ja, moet u mij niet boos aankijken, dat kan ik niet helpen. Als de Bijbel zegt, God geeft sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, dan doet hij dat. En we hebben al gelezen dat hij die gaven geeft naar zijn wil, of naar zijn welbehagen, of hoe het er maar staat. En als hij dus die gaven niet meer geeft, is dat mijn schuld in elk geval niet. Maar dat is wel zo. Want wij kennen in onze dagen geen apostelen meer, en geen profeten meer. En u weet wat er dan gebeurt, hè? Ze worden in de Bijbel genoemd, wij kennen ze niet, dus er zijn vacatures. En er staat toch, streef naar de beste gaven, dus dat doen we dan en we benoemen onszelf tot apostel. Of tot profeet. Of je benoemt jezelf tot apostel en je vrouw tot profetes. Maar daar zouden we het niet over hebben. Nee, is historisch. Maar goed, daar wil ik niet verder op ingaan. Maar die dingen die gebeuren nou eenmaal, maar dat kan je wel zo noemen, maar of dat Bijbels is, ja, nee, het antwoord is gewoon nee. Kan er moeilijk over doen, kan er ook een hele avond over doen. Wel een week, denk ik, als het moet. Maar het schiet niet echt op. Je kunt ook gewoon zeggen, nee, God geeft geen apostelen en God geeft geen profeten. De korte verklaring daarvoor is deze. In dezezelfde Efezebrief die ik nog steeds voor me heb liggen, sla ik een bladzijde terug. En daar staat in Efeze 2, vers 19 en 20 zoiets, daar staat dat het huis Gods, ontleend aan vers 19, gebouwd is of wordt op het fundament der apostelen en profeten. En het punt is dat je niet zolang als je aan het huis blijft bouwen fundamentleggers nodig hebt. Die kunnen naar huis als ze hun werk gedaan hebben. En dan houdt het mee op. Dan hebben ze niet meer nodig. Daarom zijn ze er ook niet meer. Bovendien, als je een parallel wil hebben, Die hebben we al gehad trouwens, uit 1 Korinthe 3 was het geloof ik nog, waar Paulus zegt dat hij het fundament gelegd heeft in Korinthe. En dat toen weliswaar Apollos kwam, maar die kwam niet het fundament leggen meer. En voor ieder ander geldt, en ieder ziet toe hoe hij bouwt op het fundament dat gelegd is. De Bijbelse gedachte is dat dat fundament in het verleden gelegd is, door apostelen en profeten. Dat wil zeggen, door apostelen, dat weet niet iedereen, maar de gangbare opvatting, daarover sta ik volledig achter, is dat apostelen die lui zijn die in der tijd door de Heer Jezus zelf hoogst persoonlijk, en ik bedoel het woord persoonlijk volstrekt letterlijk, die door de Heer Jezus hoogst persoonlijk zelf werden uitgezonden. Want apostel betekent gewoon gezondene, zendeling. Voor de Rooms-Katholieken onder u missionaris, dat is hetzelfde maar in een andere taal. Maar niettemin hebben de vertalers het woord apostel toch maar niet vertaald met boodschapper of iets dergelijks. Ze hebben het laten staan omdat ook zij van mening waren dat onder apostelen in Bijbelsverband zou moeten worden verstaan niet zomaar iemand die gezonden is, maar iemand die gezonden is door de Heer Jezus zelf. En het wordt mede, hoe zeggen ze iets netjes, het wordt mede opgehangen aan die uitspraak van de apostel Paulus zelf, die zegt, ben ik niet ook een apostel? Heb ik niet de Heer Jezus gezien? Heb ik niet de Heer gezien? En dat beschouwt hij dus als argument. En daar blijft het bij. Al ken ik er ook, nou ja, op het moment weet ik niet, maar ik heb er in ieder geval gekend, die beweerden ook dat ze de Heer gezien hadden, en op grond daarvan noemden ze zich ook apostel. In Nederland en daarbuiten. Verschillend, ik ben de tel kwijtgeraakt, maar vooruit maar weer. En wat de profeten betreft, ja, profeten worden wel niet dan door de Heer persoonlijk gezonden, in de zin dat de Heer aan hen verschenen is, maar profeten worden van oudsher geacht het woord van God rechtstreeks verbaal door te geven, onder het motto, alzo zegt de Heer. En eerst had de Heer soms tot de profeten gesproken en gezegd, ga heen tot dit volk en zeg dubbele punt, en dan komen de letterlijke woorden. Het hele punt is dat profeten kennen wij niet. We hebben het er later over, omdat het aan de orde komt in 1 Korinthe 13. Dus ik ga er nu wat vlot overheen. Maar het hele punt is dat als God uitgesproken is, dan spreekt hij niet meer. En als God profeten zendt met een boodschap en de profeten hebben de boodschap doorgegeven, stuurt hij niet opnieuw de profeten. Nou ja, hij heeft het een paar keer opnieuw gedaan en is er toen mee gestopt. In oud-testamentische tijd. En de enige echte goede reden daarvoor is, ik hoop tenminste dat u dat een goede reden vindt, is hij heeft niks meer te zeggen. Dat is het. De Bijbel zegt dat ook. De Bijbel zegt gewoon, God heeft voortijds veel malen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken door de profeten. Maar in deze laatste dagen, heeft hij tot ons gesproken en doet dat nog, want dat betekent die uitdrukking, heeft hij tot ons gesproken door de Zoon. En daarmee uit. En een oud-testamentische illustratie van deze waarheid is nog altijd die van de aanstelling van een volk van eerstelingen binnen Israël. Dat noemen wij niet zo, wij noemen het de Raad van Oudsten. Die ter gelegenheid van hun inauguratie, in hun, bij die aanstelling, profeteerden zij, alle 70, doch daarna niet meer, staat er dan meteen achter. Toen was het over. Alleen maar aan het begin. Het is een uitbeelding, want praktisch nut had het al helemaal niet toen. Het is een uitbeelding van de situatie in onze bedeling, waar de gemeente geacht wordt de raad van oudsten te zijn van Israël, een volk van eerstgeborenen uit Israël in elk geval. En in de eerste generatie van onze bedeling, dus van de gemeentelijke tijd, werd er inderdaad geprofeteerd, dus zond God profeten, al was het maar om inderdaad die verborgene dingen uit het Oude Testament te openbaren, om die bedekking die over het Oude Testament lag weg te nemen En om ons in ieder geval op de hoogte te stellen van wat dat eigenlijk voor een ding is waartoe wij nu behoren. De gemeente namelijk. Ik zeg het zo neutraal mogelijk. Maar dat is wat gebeurd is en daarna hield het op. En je vindt niet dat Paulus ergens schrijft. Paulus heeft immers de meeste brieven van het Nieuwe Testament geschreven. Is ook het qua onderwerpen het meest brede, zal ik maar zeggen. En je leest van Paulus nergens dat wij die kinderen God zijn, nog jonge kinderen in Christus, wellicht dat we goed moeten luisteren naar het woord der profeten. In de zin van nieuwtestamentische profeten. Je vindt dat we ons moeten houden aan het woord van God. En daar verwijst hij dan ook naar. En eigenlijk, dat is wat de nieuwtestamentische profeten zelf in hoge mate ook deden. Verwijzen naar de oudtestamentische profetieën. Althans voor zover wij kunnen nagaan. Maar deze gaven zijn er niet meer en nogal wat andere ook niet meer overigens. Om precies dezelfde reden. Want als God zijn woord, laten we zeggen, de nieuwtestamentische, dan wel gemeentelijke waarheid bekend maakt, zegt de apostel dat God zelf was medegetuigende door, zoek hem even letterlijk op, God zelf was medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes naar zijn wil. Maar als het één keer gebeurd is, en hier in Hebreeën 2 vers 4 wordt nou eenmaal gesproken over de prediking door degenen die zelf het woord van de Heer hebben ontvangen. Dat is die eerste generatie dus, althans een deel daarvan. En dan staat er God getuigde mede, maar als die eerste generatie dat werk niet meer doet, domweg omdat die is uitgestorven met een normale menselijke term daarvoor, houdt ook het medegetuigen door tekenen en wonderen, menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes op. Want wat eenmaal door deze tekenen en wonderen van Gods wegen geautoriseerd is geworden, hoeft daarna niet nog een keer geautoriseerd te worden. Of moet ik dat anders zeggen? Als God via deze tekenen en wonderen die gedaan werden, met name door de apostelen en eventueel profeten, als God door die tekenen en wonderen daarmee het woord der apostelen en profeten bekrachtigd heeft, in de zin van God zelf getuigde mede, zo werd het tenminste door Nicodemus uitgelegd, en niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is, als dat één keer bewezen is, dat het woord van de apostelen en profeten het woord van God is, bewezen door de tekenen die ermee gepaard gingen, ja, dan is daarmee de zaak gedaan, bewezen, bevestigd, of hoe je dat maar noemen moet, en dat hoeft niet herhaald te worden. Het gaat niet tot Sint-Jutemus door, heeft ook geen enkele zin. Bovendien, maar in 1 Korinthe 14 zijn we nog even helemaal niet, maar kijk, iets als het spreken in tongen is de uitbeelding, dat staat daar, van hoe in onze dagen het evangelie gepredikt wordt aan het Joodse, van mijn part Hebreeuwse, maar het Joodse volk door lieden van belachelijke lippen, namelijk in andere talen. Dat is spreken in tongen. Maar het is een uitbeelding van wat in onze tegenwoordige tijd zou gebeuren, hoe heidenen in het Frans, Duits en Engels dan wel, wat het maar was, in het Gronings, voor mijn part in het Urks, het evangelie prediken aan de Joden. Ja, als dat werkelijkheid geworden is, dan kan dat teken wel verdwijnen. Dat heeft dan geen enkele zin meer. Bovendien, het teken was een teken voor de ongelovigen staten, toch? Dus wij hebben er sowieso wel niks aan, want wij zijn gelovigen. Maar ja, nou heb ik in drie zinnen heel 1 Korinthe 14 samengevat. Dus als u de problemen mee hebt, hoop ik dat u er ook bent als ik 1 Korinthe 14 bespreek. Logischerwijze. Maar in 1 Korinthe 13 is wisselwaarachtig sprake van het verdwijnen van de gave van profetie, bijvoorbeeld. Niet omdat God die gave terugneemt, want de genadegiften Gods en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Dus ze gaan een generatie lang in ieder geval mee, als ze gegeven zijn aan individuele mensen. Maar daarna is het ook over. En zo was het ook. Het probleem is alleen dat in de loop der tijd bij gelegenheid er altijd weer lui opstaan die menen, nou ja, hoogmoedswaanzin is de meest voorkomende vorm van waanzin die er is. Het begint bij de duivel, de god deze eeuw, en daarna kom je dat dus in de wereld veel tegen. Maar dan krijg je dus mensen die zich voor apostelen en profeten gaan uitgeven. En die denken dat hun woord gezag is enzovoorts. En dat ze daarmee de wereld kunnen regeren, dan wel hun plaatselijke gemeente. Door te zeggen, God heeft mij geopenbaard dit en dat. Maar zo werkt het niet. God spreekt tot ons door zijn woord. De schriften. Het is Paulus die schrijft aan Timotheus, die wij toch ook tamelijk hoog achter, lijkt mij. Hij schrijft aan Timotheus en zegt tot hem, heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing en tot opbouw van de gelovigen, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmakelijk toegerust en zo verder. Wat je dus inderdaad op den duur mist in die brieven, is de verwijzing naar deze zogenaamde wondergave en de verwijzing naar de gave van profetie in het bijzonder. In Handelingen kom je dat nog tegen in de geschiedenis, zij het dan incidenteel, want incidenteel is het, gebeurt meer niet dan wel, om zo te zeggen, en in de brieven verdwijnt het volledig. Het is net deze eerste Korinthebrief die er nog melding van maakt, en dan heb je het ongeveer ook wel gehad. Nou ja, apostelen en profeten worden genoemd natuurlijk in Efeze. Maar ja, Efeze spreekt over de bouw van de gemeente als bouwwerk, als tempel, en brengt het fundament in verband met apostelen en profeten. Maar waar wij die niet meer hebben, dat wil zeggen waar God die gaven niet meer geeft, houden wij over uit Efeze hoofdstuk 4... de evangelisten en de herders en leraars. Waarbij ik niet kan nalaten op te merken, maar misschien weet u dat al lang, heb u dat al lang gemerkt of gehoord, dat herders en leraars niet twee verschillende functies zijn, om zo te zeggen. Het is er maar één. En er is geen verschil tussen. Het is makkelijk genoeg. De herder hoort trouwens überhaupt in het rijtje niet thuis, want ik zeg altijd populair, dat is een agrarisch beroep. Herder, die hoedt de schapen. Zodat je die uit het rijtje kunt halen. Maar waarom het er staat, is omdat dat een goede beschrijving is van het werk van de leraar uiteraard. De uitdrukking herders en leraars duidt dus niet op twee categorieën, maar op één. Dat kun je ook gewoon zien, want de staat heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. En niet sommigen tot herders en sommigen tot leraars. Dat zou dan consequent geweest zijn, dan heb je 5 categorieën, maar het zijn er maar 4. De herder is de leraar en de leraar is de herder. Dat ligt voor de hand, omdat de kudde verzorgd en gebouwd, gevoed wordt inderdaad door het woord van God, dat bediend wordt inderdaad door wat de leraar heet hier. En iets anders is het niet. Het probleem is dat men het woord herder eruit heeft gehaald en een aparte betekenis gegeven in de zin van, laten we zeggen, sociale zorg of wat het maar wezen mag. En niet dat dat misschien niet nodig is, maar het is gewoon zo dat de Bijbel daar hier helemaal niet over spreekt. Bovendien, iedereen weet dat sociale zorg behoort tot de diaconie, toch? Dat zijn diakenen. Dat hoort niet bij de leraar. En zo is het maar net. Niettemin, de leraar wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor het voedsel, voor zover je dat kan, maar voor het voedsel dat schapen krijgen, om zo te zeggen. Al moet gezegd worden dat de herder de schapen niet kan dwingen te eten. Hij kan ze alleen bij het voorbrengen. Zoals de Heer als opperste herder ons zou leiden, dat weet ook iedereen, aan grazige weiden en stille wateren. Ja, omdat men daar zou nederliggen. Dat is het idee. Maar goed, ik ga maar terug nu naar 1 Korinthe 12. En dan lees ik eerst nog maar weer die eerste opsomming. Waar staat in vers 8. Want deze wordt door de geest gegeven het woord der wijsheid. En een ander het woord der kennis. Ik vind het persoonlijk een beetje vermakelijk. Want er wordt gesuggereerd dat wijsheid en kennis twee verschillende dingen zijn. Waarbij het idee is dat de een staat voor tamelijk theoretische kennis en de ander voor praktische kennis. Dat wil zeggen dat men weet hoe men moet toepassen. En dat zal het ook wel zijn. Alleen het eigenaardige is dat men niet overeens kan worden welk van de twee woorden staat voor de theoretische kennis en welk voor de praktische kennis. En ik voel me ook niet geroepen om dat verder uit te leggen. Ik vind het wel goed zo eigenlijk. Waar men het over eens is, is dit. Eén is het weten van feiten. Het andere is die dingen kunnen toepassen in de praktijk van het leven. En daar gaat het natuurlijk over. En als er staat woord der wijsheid en woord der kennis, dan kan dat inderdaad betekenen dat die wijsheid en die kennis mondeling via het woord wordt doorgegeven. Dat zou kunnen, dat hoeft niet noodzakelijk, want dat woord gaat niet alleen over spreken, staat niet alleen voor spreken, maar staat ook voor beginselen, programma's, plannen, bouwtekeningen, structuren enzovoorts. Over samenhang gaat dat dan, hè? Dat is logos, inderdaad, ja. Het Griekse logos, de Hebreeuwse dabar, maar vooral het Griekse logos heeft die betekenis. Men vertaalt het dus ook met gedachte, idee, formule, maar het gaat om een geheel daarvan. En dus, die termen duiden niet maar op adviezen of het doorgeven van kennis met betrekking tot zeer beperkte zaken voor de gelegenheid, maar het duidt op structurele kennis, samenhangende gehelen enzovoorts. Hoe de dingen aaneensluiten en samen één geheel vormen. Dat ligt ook voor de hand, omdat het in wezen natuurlijk in dit schriftgedeelte daarover gaat. Namelijk over de verschillende gelovigen die niettemin geacht worden een samenhangend geheel te zijn. Als je tenminste zo een lichaam kunt beschrijven. Een organisch geheel. Nou goed, woorden, kennis, wijsheid. Door dezelfde geest. Een ander het geloof. Bij mij treedt plan B hier in werking. Dat is namelijk dat dit de enige schriftplaats zou zijn waar gezegd zou worden dat God iemand geloof schenkt. En dat zou nog niet zo erg zijn, ware het niet dat de Bijbel uitgebreid andersom leert, namelijk dat geloof wordt verwacht niet door de mens van God, maar door God van de mens. Mensen worden bewogen tot geloof, bewegende de mensen tot geloof enzovoorts. Dat wil zeggen, geloof wil zeggen vertrouwen. En als men tot geloof komt, dan stelt men zijn vertrouwen. In dit geval natuurlijk op de Heer en daarmee op zijn woord. En dat wordt je niet van Gods wegen gegeven, al wordt dat in bepaalde kringen geleerd. Er moet je gegeven worden. Wat? Geloof zegt men. In de praktijk heeft men daar twee teksten voor. De een is deze. En de ander is die uit Efeze 2, geloof ik. Die zoek ik even op. Het laatste deel van vers 8. Een half versje. Het laatste deel van vers 8 van Efeze 2. door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. En als je niet meer leest dan dit, dan zit er niks anders op te denken dat geloof een gave is die God geeft. En daarmee hebben we alle schriftplaatsen gehad die voor dit doel gebruikt worden. En deze valt in elk geval af, omdat het taalkundig, ik bedoel grammaticaal, aantoonbaar is, niet in het Nederlands, maar wel in het Grieks, dat de uitdrukking het is Gods gave niet eens kan slaan op het woord geloof. Nee, dat komt, het een is vrouwelijk en het ander is onzijdig en dat kan helemaal. In het Nederlands kan dat wel, maar in het Grieks kan dat absoluut niet. Dus iedereen die zijn grondtekst leest en bovendien nog bij de les blijft, als hij Grieks leest, komt we meteen tot de conclusie dat dat niet kan en dat dus de uitdrukking het is Gods gave niet slaat op geloof, maar slaat op zijt gij zalig geworden, op zalig worden namelijk. En als ik hem even volledig lees en de weggelaten woorden via de stijlfiguur van de ellipsis alsnog invul, dan staat er, vers 8, want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof zijt gij zalig geworden, niet uit u zijt gij zalig geworden, het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden, niet uit de werken zijt gij zalig geworden, opdat niemand roeme. En dat was het dan. Kortom, er staat een heleboel keren waar die zaligheid wel of niet vandaan komt. En het is Gods gave. Maar God geeft niet geloof, God geeft zaligheid. Geloof is de hand, om zo te, dat is een metafoor, maar ja. Geloof is de hand waarmee wij die zaligheid aanpakken. Dat is het. En heel de Bijbel doorvinden we oproep van Gods wegen aan de mens om tot geloof te komen. En als we dat dan niet kunnen vinden, vinden we in ieder geval altijd nog dat God de mens verwijt dat hij niet gelooft. Of niet trouw is, want dat is hetzelfde woord. Vooral in het Oude Testament moet je daar een gewoonte van maken. Elke keer als dat woord trouw daar staat, of trouw zijn, dat je daar ook even invult geloof. Want het is hetzelfde. En dat is plan B, want daar had ik het over. Als je dus dat ene vers niet begrijpt, 1 Korinthe 12, God geeft aan iemand het geloof. Als je dat niet begrijpt, en ik begrijp het niet, omdat het de enige tekst zou zijn waar staat dat God geloof geeft aan iemand, vervang je het door het begrip trouw, en dan moet het toch duidelijk zijn. God stelt iemand in staat om trouw te zijn. Is dat een verdienste? Is dat nodig? Ja, nou spijt het me enorm en dat meen ik oprecht, maar ik weet geen ander voorbeeld dan uit de politiek. Een van de problemen is onstabiliteit in de politiek. Je weet nooit wat je te verwachten hebt. En in ieder geval in de verkiezingen, dan weer groeit die partij en valt die in elkaar. En een paar jaar later is het weer precies andersom. En dan is er ineens een nieuwe partij, die gaat ineens, of krijgt ineens bijna de meerderheid, of zelfs helemaal. En een paar jaar later verdwijnt zo iemand weer van het toneel. Men denkt aan D66, die draait lang genoeg mee om er wat van te kunnen zeggen. Dan gaat op en delen. Op en neer gaat dat. Ik heb trouwens iemand gekend die zei, nee, ik kijk nooit, ik stem altijd CDA. Ik zeg, waarom? Hij zei, nou, het land heeft behoefte aan een sterk midden. En dan vallen ze soms wel eens een beetje naar links en soms vallen ze weer naar rechts. Maar het blijft toch altijd redelijk stabiel en daar heb je meer aan dan dat specifieke wensen of specifieke idealen nagestreefd zouden worden. Als het maar stabiel is, daar kun je ermee leven. Als het onstabiel is, dan krijg je een onstabiele samenleving, onzekerheid, onveiligheid en dat soort dingen meer. En daar leven wij natuurlijk middenin. En wat wij als gelovigen nodig hebben, in ons midden, is mensen die stabiel zijn. Begrijp je me goed? Ik heb groot respect voor mensen die stabiel zijn, die nooit veranderen, die altijd dezelfde blijven. Je weet precies waar je aan toe bent. Het neemt niet weg dat ik ook altijd blij ben met mensen waarvan het altijd een verrassing is welke kant ze nu weer opspringen. Ik bedoel, die komen nog eens met ideeën enzovoorts. Dat is ook nuttig, want anders gebeurt er niks. Je moet mensen hebben die ideeën hebben, initiatieven ontwikkelen enzovoorts. Maar daarnaast moet je er ook hebben die min of meer onbeweeglijk in het midden blijven staan. Dat geeft stabiliteit. Nou, daar gaat het hier over. Paulus schrijft aan Timotheus: maakt dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Dat is stabiliteit. Omdat hij betrouwbaar zou zijn, was de bedoeling. En dat is waar het hier over gaat, denk ik. In de eerste plaats kennis en wijsheid. Wat men geleerd heeft, zou men ook moeten kunnen praktiseren enzovoorts. En daarna was het de bedoeling dat men zou blijven staan. En dat dat op zich een Bijbelse gedachte is, een Bijbelse waarheid. En nog een belangrijke ook, mogen blijken uit Efeze hoofdstuk 6. Waar staat in dat bekende schriftgedeelte vanaf vers 11. Doet aan. Als kleding, dan wel bekleding. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan. En staan heeft heel dikwijls de betekenis van blijven staan. Lijkt me trouwens ook vanzelfsprekend. Fietsen betekent ook blijven fietsen natuurlijk. Hè? De bedoeling is niet dat je er daarna afvalt. Ik bedoel, je bent ermee bezig en je gaat ermee door. Dat is met staan ook. Opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels, want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar enzovoort. Vers 13 nog een keer. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan. Dat wil zeggen dat men ook blijft staan als er druk komt van een bepaalde kant. De bedoeling is niet dat men omvalt, maar stand houdt. Opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. En dan hebben we voldoende staan gelezen en het volgende woord is weerstaan, hè? Staat. Sta dan, uw lenden omgord enzovoort. De bedoeling is dat men blijft staan, dat men dus betrouwbaar is. Trouw is. En ik geloof dat ik eerder al gelezen heb, maar dat is misschien een paar weken terug, uit Romeinen 12, nou voor de zekerheid, dan toch maar even, uit Romeinen 12, daar staat namelijk dat God gaven geeft tot een bepaalde maat, dat woord kom je in verband met die gaven steeds tegen, tot een bepaalde grens. Halverwege vers 3 van Romeinen 12. Maar dat hij wijst zij tot matigheid, tot aan een bepaalde maat, gelijk als God aan een ieder de mate gedeeld heeft. God deelt aan ieder een bepaalde maat ook uit. Dit is je verantwoordelijkheid en niet meer dan dat. We blijven binnen bepaalde grenzen. Een hand is niet een voet en een voet is niet een hand, om met de beeldspraak van 1 Korinthe 12 te spreken. En als u vraagt, maar wat is dan de maat? Wat beperkt dan onze verantwoordelijkheid of onze gave? Dan is het antwoord geloof. En wat dat betekent is heel simpel. Het betekent namelijk dat men onder die verantwoordelijkheid, onder die gave, niet zou bezwijken. Men krijgt niet meer dan men dragen kan. Die weet ik zeker dat we die hebben aangehaald. En ieder na zijn vermogen, stond er immers in Matthäus 25. Dat wil zeggen, men krijgt niet meer dan men in de praktijk dragen kan. Men krijgt niet meer dan dat men trouw kan zijn. En dat is het dan. Waaruit je maar weer ziet dat trouw een belangrijke zaak is in verband met het functioneren van deze gaven in de gemeente als zodanig. Het is een belangrijke waarheid. Ik roep het ook altijd en bij elke gelegenheid als ik maar de kans krijg. Het gaat er niet om dat je bij gelegenheid eens een keer wat doet. Het gaat erom dat je een job op je neemt voor de rest van je leven. Dat is eigenlijk het ideaal. Dat is waar het over gaat. Men wordt als zodanig van Gods wegen aangesteld. Nou ja, tot het overbodig is of echt niet meer kan. Totdat je zwak, ziek en misselijk wordt en dan kun je niet langer trouw zijn, want je wordt door omstandigheden verhinderd. En dat is het einde van je trouw. Daar kun je dan zelf niks aan doen. Het gaat er niet om of het verwijtbaar is of niet, maar het is gewoon een objectief feit. En godzijdank zijn er in de gemeente die trouw zijn. En waar je er zo altijd van op aan kunt, waarvan je weet wat je aan ze hebt. En ook wat je niet aan ze hebt overigens. Want van de andere kant kan het ook gezegd worden. Maar ook dat is nuttig. Nou goed. Een ander het geloof, volgende punt dan. Een ander de gaven der gezondmakingen. En ik roep meteen die andere ook maar. En de werkingen der krachten. God zelf medegetuigende door wonderen, tekenen en krachten, zei Hebreeën 2. En ik beschouw ze als behorend tot dezelfde categorie. Wij noemen dat gemakshalve de wondergaven, inclusief profetie en onderscheidingen der geesten en andere menigerlei talen enzovoorts. Die gaven waren er in der tijd in Korinthe en niet alleen in Korinthe, maar zoals gezegd in de eerste generatie van onze gemeentelijke bedeling. Die hadden een functie, maar de belangrijkste functie van die wondergaven was dat daarmee het gepredikte woord bekrachtigd werd. Dat wil zeggen van Gods wegen demonstratief erkend werd als het woord van God. En dat was het dan ongeveer. En wat betreft onderscheidingen der geesten. Ik denk dat dat erg heeft meegeholpen in de verspreiding van het evangelie. En van het woord van God in het algemeen. Het kunnen vaststellen waarmee men van doen heeft. En onderscheiding der geesten versta ik niet eens. Maar onderscheidingen van boze geesten. Maar geesten in het algemeen. Ook van de natuurlijke mens zal ik maar zeggen. Dat je weet of het zinnig is of niet zinnig om ergens mee door te gaan. Ik bedoel, als Paulus ergens een geopende deur heeft, zal ik maar zeggen, dan blijft hij er een poos. En als je denkt, dit gaat niks worden, dan verdwijnt hij meteen. Of na een paar maanden al. Gaat hij gewoon door. En als je denkt dat het te gevaarlijk wordt, omdat het te veel vijandschap is, dan gaat hij ook inderdaad weg. Gebeurt allemaal. Men leest het boek Handelingen. Dus aanpassen aan de omstandigheden, kunnen afwegen wat nuttig is en wat niet, tegenover wat je verantwoordelijkheid is en wat niet. Daar gaat het maar om. Maar zoals gezegd, we komen er later uitgebreider op terug. En van hieruit werk ik meteen even door naar het andere rijtje aan het eind van het hoofdstuk. God heeft er sommigen in de gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten. Ze worden dikwijls in één adem genoemd, apostelen en profeten, waaronder in dat vers in Efeze 2 waar ik zojuist was, en in Efeze 3 trouwens ook. God heeft de verborgen reden geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. Het punt is dat apostelen en profeten met elkaar gemeen hebben, dat ze een rechtstreekse opdracht hebben ontvangen van God, dan wel van Christus. En dat is het dan. Waarna bovendien volgt dat profeten een verantwoordelijkheid hebben in de eerste plaats binnen de gemeente, aan het volk van God, zoals in het Oude Testament de profeten ook, aan het volk van God, aan Israël in dat geval. En apostelen, alleen al om het woord, apostelen zijn degene die werden uitgezonden naar buiten toe. En wij komen de apostelen dan dus ook uitdrukkelijk tegen, niet alleen als leraren, maar zelfs primair, want daar begint het toch altijd mee, als evangelisten. En gewoonlijk op plaatsen waar het evangelie nog nooit gepredikt was. Hebben die nog? Maar ze hebben met elkaar gemeen dat ze allebei met autoriteit van Gods wegen het woord spreken. Ja, buiten de Bijbel om, maar ik zeg het nou verkeerd, hè, want het is natuurlijk nooit buiten de Bijbel om. Wat God spreekt is nooit buiten alles om wat hij al eerder gesproken heeft. Maar ik bedoelde te zeggen, zij spreken het woord van God dikwijls ook rechtstreeks. Paulus zegt ook bij bepaalde gelegenheden dat hij zaken van Gods wegen zelf ontvangen heeft. Of van de Heer zelf ontvangen heeft enzovoorts. Dat zou hem tegelijkertijd tot profeet maken en dat is ook zo. Met andere woorden, apostelen zijn wel profeten. Maar profeten zijn nog geen apostelen. Heb u die? Schrijf hem maar op, zal ik u er nog in geven. De apostelen werken vanuit de gemeente naar buiten. En de profeten werken in de gemeente naar binnen, heet dat. De apostelen doen een uitwendig werk in relatie tot de gemeente. De evangelisten doen een inwendig werk. En als ik dan toch nog even Efeze 4 ernaast leg, dan komen daar de volgende twee. En daar heb je net zo'n relatie tussen. Je hebt daar namelijk de evangelisten en de leraars. Beiden spreken het woord van God, maar niet met goddelijke autoriteit, maar uit de Bijbel, uit het geschreven woord. Dat is het verschil tussen een leraar en een profeet. En wij hebben dus alleen leraren en de lui die zich aandienen als profeten, hebben altijd de neiging om ons iets wijs te maken wat niet in de Bijbel staat, dan wel gewoon onbijbels is. Buiten de Bijbel om doen ze dat. Maar dat is niet de bedoeling, hè. We hebben leraars, die moeten zich baseren op de Bijbel, dan wel spreken vanuit de Bijbel uiteraard. Dat doen evangelisten ook, naar Bijbelse maatstaven uiteraard. Zij prediken, maar het verschil is dat de evangelist werkt vanuit de gemeente naar buiten, dus dan gaat hij weer uitwendig. En de leraren doen het inwendig, dat wil zeggen, die worden geacht niet de wereld te onderwijzen, ze worden geacht de gemeente te onderwijzen, dan wel de gemeenteleden. Dus dan ziet u dat die categorie apostel en profeet in hoge mate overeenkomt met evangelisten en leraars. Alleen die eerste groep hebben wij niet meer. Wat er overblijft is evangelisten en leraars. En waar de apostel spreekt over de situatie binnen de gemeente, hier in 1 Korinthe, daar kan hij het begrip evangelisten dus gewoon weglaten. Omdat het een werk is dat naar buiten toegericht is. En daarna hoop ik dat u het verhaal nog volgt. En zeg ik er meteen achteraan, wat er in Efeze 4 ook meteen achteraan staat, dat al die functies, hoe dan ook, is zijn dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat het werk van de leraar dat is, dat lijkt me duidelijk. Hoef ik niet toe te lichten, denk ik. Maar men zou ook goed beseffen dat het werk van de evangelist net zo goed is tot opbouw van de gemeente. Want dat staat er. Het is een dienstwerk tot opbouw van de gemeente. En die is belangrijk om in het oog te houden, omdat men dikwijls geneigd is te denken dat de evangelieprediking is ten behoeve van de zondaar dan wel ten behoeve van de wereld. En dat is niet zo. En dat is een heel belangrijke, fundamentele, nieuwtestamentische waarheid. Het evangelie wordt niet gepredikt opdat de wereld zich zou bekeren. Het evangelie wordt gepredikt opdat de gemeente gebouwd zou worden. Die bovendien aan het eind van de rit, maar ik bedoel het niet oneerbiedig, maar ik zeg het maar populair gewoon, die bovendien aan het eind van de rit zelfs uit de wereld verdwijnt. Nou ja, voorlopig. Ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Het eindresultaat op dat moment is helemaal geen gelovigen in de wereld. Voor zover ze er waren, zijn ze weggenomen. Maar het werk van de evangelist is een werk tot opbouw van de gemeente in kwantitatieve zin. Nee, dat weet ik niet. Hoe je dat schrijft, nee. Kwantitatieve zin. En de opbouw en het werk van de leraar is tot opbouw van de gemeente in kwalitatieve zin. En daarna wil ik het wel uitleggen, maar dit is de mooiste manier om het te zeggen. De evangelist doet een werk en als gevolg waarvan de gemeente zich uitbreidt. Je kunt ook zeggen, dat is horizontaal. De gemeente breidt zich uit. Wordt eraan toegevoegd. Wordt een steeds grotere schare, om zo te zeggen. En het werk van de leraar primair is gericht op de opbouw van de gemeente intern. Kwalitatief, dat wil zeggen dat de gelovigen zouden groeien en opwassen in kennis, in genade, in geloof en hoe het maar genoemd mag worden. En daarna zeg ik wat ik er straks ook zei, het werk van apostelen en profeten is in hoge mate overlappend in de praktijk. Het gaat toch om het spreken van het woord van God, toch? En het werk van evangelisten en leraars is uiteraard ook overlappend. Want ja, prediking van het evangelie is natuurlijk ook een soort onderwijs. Hè? Je maakt de mensen bekend met iets wat ze geacht worden niet te weten. Of je probeert ze wat wijs te maken waar ze zo hun reserves tegenover hebben. Maar dat is precies wat een onderwijzer ook doet. Alleen de richting waarin het gebeurt is anders. En er zijn wat misverstanden over. Evangelisatie is niet tot verbetering van de wereld. En bovendien, evangelisatie hoort ook onder de gelovigen zelf fundamenteel niet thuis. Als je echt met gelovigen onder elkaar bent, dat moet je niet evangelisatie noemen, want dat is niet hoe de Bijbel dat noemt. Dat wil niet zeggen dat je als gelovige niet kunt stilstaan bij, dan wel onderwezen worden in de grondslagen, om zo te zeggen, van het evangelie. Dat is inderdaad dringend nodig. Maar dan zeg ik ook, nou ja, in de Romeinenbrief wordt het evangelie van de grond af aan uiteengezet. Wordt ook de juridische basis van het evangelie verklaard. Maar het wordt daar niet gepredikt. Het wordt daar onderwezen aan de gelovigen in Rome. Dus hoezeer daar ook het evangelie besproken wordt, het is geen evangelisatie. Maar daar gaat het maar om, hè. Men zal die dingen toch een beetje fundamenteel van elkaar onderscheiden. Maar het betekent dus dat God een werk doet via zijn woord in de eerste plaats, gedaan vanuit de gemeente, niet alleen door degenen die spreken, maar ook door degenen die anderszins dat sprekende werk, om zo te zeggen, dat verkondigende werk ondersteunen. En het heeft fundamenteel twee verschillende kanten. De een is de verkondiging als zodanig, en dat wordt niet als onderwijs beschouwd, en met discussie heeft het ook niks te maken. Het is gewoon predik het evangelie. En het andere is het onderwijs in de Bijbel als geheel. En dat is een veel groter geheel dan alleen maar, en het klinkt bijna godslasterlijk, maar ik bedoel het echt serieus. De Bijbel is een veel groter geheel dan alleen maar het evangelie. God heeft heel wat meer op zijn programma staan, om zo te zeggen, dan de redding van een individuele zondaar. Hoe belangrijk dat laatste dan ook mogen wezen, want daar doe ik niks aan af. Maar er zijn nou eenmaal dingen die het belang van de individuele mens ver en ver overstijgen. Hier in 1 Korinthe 12 vinden wij dan zo'n rijtje van gaven des geestes, zoals we dat noemen, vanaf vers 8. Maar ik hoop dat duidelijk is dat het daarbij niet zozeer gaat om uit te leggen wat de inhoud van die gaven is. Maar in de eerste plaats gaat het erom dat men begrijpt dat het verschillende zaken zijn die allen bewerkstelligd dan wel gewoon gegeven worden door één en dezelfde geest. Hoe verschillend die dingen dan ook mogen zijn. Want het gaat hier heus nog steeds over de eenheid van de gemeente. Het gedeelte zegt dan ook in vers 11, doch deze dingen alle werkt één en dezelfde geest, delende aan een ieder in het bijzonder, ieder voor zich, gelijkerwijs hij wil, niet gelijkerwijs wij willen. Dit verschijnsel maakt het ook tamelijk onmogelijk om, laten we zeggen, te komen tot een organisatie van de gelovigen of van een plaatselijke gemeente. Het is de Heer zelf die die gaven geeft. En de gelovigen als zodanig worden geacht die gaven ook inderdaad eventueel te herkennen en te erkennen bij anderen. Want zo wordt daarover gesproken. In handelingen al en later ook in de brieven. Het is gelijkerwijs hij wil. En zo staat het op vele plaatsen. En dan vers 12, maar daar waren we vorige keer ook. Gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, want dat is de definitie van het begrip lichaam. Een lichaam is een samengestelde eenheid. Een lichaam bestaat uit vele leden of delen. En dat staat hier ook. En zo is het ook met Christus. Einde van vers 12. Alzo ook Christus. Impliciet alzo ook het lichaam van Christus uiteraard. Vers 13. Want ook wij allen zijn... Want dat geldt voor een ieder van ons. Die gaven zijn verschillend, maar voor een ieder van ons geldt. Wij allen zijn door één geest tot of tot in één lichaam gedoopt. Hoe verschillend wij wellicht van nature ook waren. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrijen. Het gaat over verschillende, wat wij noemen sociale lagen en verschillende rassen zelfs, tot op zekere hoogte. Maar dat maakt allemaal geen verschil meer uit. Wij zijn allen door één geest tot, of tot in eigenlijk, tot in één lichaam gedoopt. En het vers eindigt met nog zo'n uitdrukking. Wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Wij zijn allen van één geest doordrenkt. Want de geest wordt voorgesteld nog steeds als één vloeistof. Welke dan ook maar, dat doet er nou niet toe. Dit is ook het enige vers, overigens, waarin die uitdrukking door de geest gedoopt voorkomt, anders dan in de woorden van Johannes de Doper. Met andere woorden, de uitdrukking doopt met, door, in, vanwege, tot, wat het maar was, de Heilige Geest, die komt een keer, of even kijken, die komt 7 keer voor. Dit is de 7e keer. De voorgaande 6 keren komt de uitdrukking voor in de woorden van Johannes de Doper. Verder nergens. Hebben we die? Die woorden zijn zo ongeveer, die na mij komt, die zal u met Heilige Geest en met vuur dopen. Of zo. Dat staat er de eerste keer als de uitdrukking voorkomt in Matthäus 3 vers 11. En als u vraagt, maar wat is dat met Heilige Geest dopen, dan is het dus maar één antwoord. De vraag krijg je 6 keer, door de herhaling van de woorden van Johannes de Doper. En het enige antwoord wat we in de Bijbel kunnen vinden, vinden wij hier de laatste keer dat zo'n uitdrukking voorkomt. En dat is hier in 1 Korinthe 12 vers 13. Dat wil zeggen, als men door van of met of in de Heilige Geest gedoopt is, dan heeft men deel gekregen aan het lichaam van Christus, of nog nauwkeuriger, dan is men deel van dat lichaam van Christus. Er is niks moeilijks aan, overigens, want geest is nou eenmaal leven, de Heilige Geest is heilig leven, maar meer specifiek, de Heilige Geest is de geest van Christus, en dus is het leven van Christus dat we hebben ontvangen. En waar dat leven van Christus in een ieder van ons is, worden wij dus geacht één geheel te zijn en dus verbonden te zijn in dat ene lichaam van Christus. Men zou kunnen zeggen dat ook een menselijk lichaam, dat bestaat uit vele leden, één is omdat er maar één geest in is. En als die nog te abstract is, vanwege het woord geest, dan vervang je het gewoon door bloed. Want het heeft in de praktijk dezelfde betekenis. Het is het inwendige en het is leven. En waar ons bloed in al onze lichaamsdelen stroomt, zijn het inderdaad onze lichaamsdelen. En zodra het bloed niet meer in sommige lichaamsdelen stroomt, dan horen die lichaamsdelen ook niet meer bij ons lichaam. Nou ja, ze vallen er vanzelf af. Het is een onsmakelijk verhaal, maar ik vind het altijd toch wel erg duidelijk eigenlijk. Zo werkt dat toch? Nee, maar er komt veel voor dat de doorbloeding van het lichaam niet goed meer is. Meestal op oudere leeftijd. Het komt niet meer in de, vooral niet in de voeten, omdat het het verste weg ligt. Het is de langste weg vanaf het hart, enzovoort. Het zou je gedacht zijn bij hoeveel mensen het voorkomt dat bij gelegenheid eerst tenen en daarna hele voeten en soms hele benen worden afgezet, omdat er geen bloed meer in komt. En als het niet afgezet wordt, valt het er vanzelf wel af. Afgezien van dat je onderweg vergiftiging oploopt. En daar ga je dus helemaal dood aan. Maar niettemin, dit is het. Ja, het is een niet zo prettig voorbeeld, maar ik weet helaas nooit voorbeelden. Het hele punt is wat de Bijbel zegt. Er is één geest in ons. En als die geest van Christus, die geest van God in ons niet is, dan komen wij hem niet toe. Dat staat letterlijk in Romeinen hoofdstuk 8. En hier wordt de andere lijn getrokken. Waar die geest wel in ons is, is dus dat ene leven van Christus in ons. En zijn wij dus leden van zijn lichaam. Dus je kunt zeggen, iemand die door of met of in of tot de geest gedoopt is, want die voorzetsels doen er niks toe. Die is dus deel van de gemeente, is een lid van het lichaam van Christus. En wie die geest niet heeft, niet. En andersom, als je lid bent van het lichaam van Christus, dan heb je dus die geest ontvangen, anders kan het niet. Bovendien, naar aanleiding van hoofdstuk 10, vers 1 en 2... hebben wij al eens een keer vastgesteld dat het woord doop feitelijk ook, eigenlijk ook, de betekenis heeft van eenwording. Wij zijn kwijtgeraakt omdat we problemen hebben met de doop en discussies hebben al eeuwenlang natuurlijk over hoe dat moet dopen, of je helemaal onder water moet, of dat besprenkeling ook goed is, en over de vraag of besprenkeling dan wel echt doop is, want dat bestaat dan ook nog, en dat soort zaken meer. En dan wordt er gezegd, ja, maar doop betekent onderdompeling. Ja, nee, doop betekent feitelijk eenwording met. En als het met water is, dat is een voorwerp, één wordt met het water, is het omdat het geheel of gedeeltelijk is ondergedompeld in die vloeistof, met dank aan Archimedes. Goh. Nou, je gaat door naar de volgende ronde, broeder. Ja, je mag blijven. Inderdaad, dat is wat het is. En dat is wat dus hier besproken wordt. Hè. Wij worden door één geest gedoopt. Wil zeggen, wij krijgen deel aan die geest. Die komt in ons. We krijgen er deel aan. Maar daardoor krijgen we deel aan dat lichaam van Christus. Want daarin woont en werkt die geest, om zo te zeggen. En moeilijker is het niet. Ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Dat is dus ook de strekking van de woorden uit Romeinen 6. Geef me de gelegenheid om er even wat van te zeggen. Romeinen hoofdstuk 6. Waar staat in vers 3 gezegd tot gelovigen. Ik zei al, het is geen evangelisatie, maar het is wel de uitleg aangaande het evangelie. Romeinen 6 vers 3. Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Dat is minstens zo moeilijk als in de wolk gedoopt worden of in de zee uit 1 Korinthe 10. Maar je moet begrijpen wat doop betekent. Het is eenwording met, identificatie met, deel worden van. En dus, wij hebben deel aan Christus Jezus, want wij zijn in Christus Jezus gedoopt. Dat is wat de uitdrukking betekent. En dus zijn wij ook in zijn doop gedoopt. De volgende zin verklaart het trouwens gewoon hoor. Want eerst staat er in vers 3, weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. En dan vers 4, wij zijn dan, in de zin van dus, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. We hebben namelijk deel aan Christus en daarmee worden wij geacht met Christus gestorven en begraven en opgewekt te zijn. En dat wordt hier uitgedrukt in dat woord doop. deel hebben aan, gemeenschap hebben met, of met nog een andere uitdrukking, want er staat nog een andere uitdrukking voor, in vers 5. Indien wij met hem één plant geworden zijn. Plant in de betekenis van een levend organisme. Synoniem met lichaam dus. We zijn één plant met hem geworden. Maar dat is hetzelfde als wij zijn in hem gedoopt. En ik vestig er uw aandacht op dat hier eigenlijk dus helemaal niet gesproken wordt, hier in Romeinen 6, over doop in water. Het is doop in Christus. Doop in zijn dood. Dat de doop in water daar een uitbeelding van is, ja, dat is waar. Met andere woorden, het ligt toch heus wel voor de hand om in verband met de doop in water te spreken over deze versen. Maar je moet niet de verkeerde conclusie trekken en zeggen dat het hier gaat over het doop in water, want dan kom je zover dat je moet geloven dat als je niet gedoopt bent in water, dat je dan ook geen deel hebt aan Christus. En dat is niet zo. Deel aan Christus krijgen wij door geloof alleen. En dus door de doop met in, door of tot in de Heilige Geest. De Geest die ons in één lichaam doopt, één maakt met zichzelf en daarmee met Christus. En moeilijker is hij niet. Ik was niet van plan het op te zoeken, dus ik geef u even een paar schriftplaatsen. Dat is voor de statistiek, dan kunt u dat zelf nazoeken. Die uitdrukking van doop in verband met of door of in Heilige Geest, ik zei, die komt 7 keer voor. De eerste keer is in Matthäus 3, vers 11. Die zal u met Heilige Geest en met vuur dopen. Het is vertaald met, als je het helemaal letterlijk vertaalt, zonder enige kennis van de taal, met alleen een woordenboek in de hand, had het moeten zijn, die zal u in Heilige Geest en in vuur dopen. Hetzelfde staat ook in Markus 1, vers 8, maar iets korter. Hij zal u dopen met in. Hij zal u dopen in Heilige Geest. Vuur wordt niet genoemd. Waarom ook? Vuur is in dit verband een type van de Heilige Geest. Dat kan je op de Pinksterdag nog navragen. En we hebben bovendien nog de uitdrukking in de Bijbel, zijt vurig van geest, dus dat lijkt me voldoende. Dan hebben we Lucas 3, vers 16. Deze zal u dopen met, maar er staat weer gewoon in. Deze zal u dopen in Heilige Geest en in vuur. Dezelfde uitdrukking als in Matthäus 3, vers 11. In Johannes 1 vinden we vervolgens weer Johannes de Doper aan het woord. En die zegt, deze is het die met, maar er staat weer in. Deze is het die in Heilige Geest doopt. En daarna hebben we Handelingen waar de woorden van Johannes de Doper geciteerd worden. In Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, alle vier, vinden we 1 keer die uitdrukking uit de mond van Johannes de Doper. In Handelingen worden de woorden van Johannes de Doper aangehaald. Johannes 1, vers 33 was dat. En daarna komen wij in Handelingen, dat is Handelingen 1, vers 5. Gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Maar ontleend aan Johannes de Doper uiteraard. Handelingen 1, vers 5, waar, ik zoek hem het opzet op, daar staat, want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, enzovoort. Ik hoop dat duidelijk is dat hier de woorden van Johannes de Doper aangehaald worden. Die wordt niet voor niks genoemd. En dan hebben we nog Handelingen 11. Vers 16, waar Petrus aan het woord is. Handelingen 11, vers 16. En ik werd gedachtig aan het woord des Heren, hoe hij zeide. En dat verwijst dus eerst terug naar Handelingen 1, vers 5, waar we zojuist waren. En via Handelingen 1, vers 5, na Johannes de Doper dus, hè. Ik werd gedachtig aan het woord des Heren, hoe hij zeide, Johannes doopte wel met water, maar gij lieden zult gedoopt worden met de Heilige Geest. En het was 6 keer, en alle 6 keer onder verwijzing naar Johannes. Dat wil zeggen met melding van Johannes, die deze dingen gezegd heeft. En daarna kom je terecht inderdaad in 1 Korinthe 12 vers 13, waar wij zojuist vandaan kwamen. Ik moet even wat checken. Nee, er worden wel woorden van Johannes de Doper aangehaald in Handelingen 19, maar die uitdrukking wordt daar niet gebruikt. Dus dat kan ik gevolgelijk weglaten. Maar eerlijk gezegd, de uitdrukking zelf had al lang duidelijk moeten zijn. Maar je moet dan weten wat doop betekent. In verband met de vloeistof staat, heet het onderdompeling, maar in het algemeen, los van de gedachte aan een vloeistof, het betekent identificatie met, eenwording met. En dat is wat Paulus dus schrijft in 1 Korinthe 12 vers 13. Wij allen zijn door één geest, dat is diezelfde geest van wie wij ook gaven ontvangen. Wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, hoe verschillend wij ook zijn. Staten. Kortom, wij zijn allen door één geest of van één geest doordrenkt. Want het is één lichaam met vele leden. En zo gaat het dan weer verder, vanzelfsprekend, in vers 14. Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele. Het wordt uitgebreid steeds herhaald. En nu wordt het nog op tamelijk banale wijze toegelicht ook nog. Soms, dat zeg ik er met opzet bij, want sommigen hebben dat niet door. Die wordt op heel laag niveau besproken. Hè? Je kan het misschien wel in een kinderclub of op een zonderschool wel gebruiken. Dat weet ik niet, want ik zeg altijd, daar heb ik geen verstand van. Maar er staat, indien de voet zeide, terwijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet. Is het daarom niet van het lichaam? Want bij leden van het lichaam denk je, als je van niks weet, denk je aan handen en voeten, toch? Of zoiets. En indien het oor zeide, terwijl ik het oog niet ben, zo ben ik niet van het lichaam. Want oog en oor zijn wel verschillend, maar ze hebben wel degelijk een overeenkomstige functie natuurlijk, hè? In dit geval allebei zintuigen. En hand en voet hebben natuurlijk ook een overeenkomende functie. En dan bedoel ik niet dat je op je handen ook kunt lopen, hoewel dat misschien kan, maar met je voeten blokfluit spelen, dat is iets moeilijker hoor. Maar goed. Maar ze hebben gelijksoortige functies, ze hebben van doen met ons praktische leven. Ons gaan en staan heet dat. Hè? Onze handel en wandel. Als het anders moet rijmen. Goed. En er staat dus, ze zijn wel verschillend. Ogenschijnlijk hebben ze met elkaar niets van doen. Staan los van elkaar. Maar niettemin, ze horen tot dat ene lichaam. En ze zijn voor dat ene lichaam ook nodig. En dan nog een keer vers 17. Ware het gehele lichaam het oog? Ja, dan is er geen gehoor. Dus dan wordt het toch vervelend. Als al die gelovigen altijd maar hetzelfde hebben en exact dezelfde verantwoordelijkheid dragen, dan kun je zeggen, alle mensen zijn gelijk, in dit geval alle gelovigen zijn gelijk, maar het gaat niet werken dus. Toch? En het kan ook niet een lichaam genoemd worden. Het gaat juist om die verscheidenheid. Waar het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Waar het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? Want ja, met je oren kan je niet ruiken. Ik zei al, het is tamelijk banaal dit, maar je kan er dus ook niks tegen inbrengen. Dat is de bedoeling, hè? Kan iedereen begrijpen. Het probleem is dat sommigen het heel serieus nemen en zichzelf beschouwen als een oor of als een voet. Ja, heel uitdrukkelijk. En sommigen beschouwen zich als hoofd. Daar zijn nog uitgebreidere theorieën over ontwikkeld. Sommigen zeggen, aangezien het hoofd hier niet genoemd wordt, Nee, dit is serieus wat ik nu zeg. Hè? Die zeggen, aangezien het hoofd hier niet apart genoemd wordt, is dit lichaam dus een lichaam zonder hoofd. En daarom zegt men, is het niet het lichaam waarvan wij deel uitmaken. Het Paulinische lichaam van Christus uit Efeze, Filippenzen en Colossense, maar heeft dit nog met de gemeente niks van doen, die met de onze, dan zegt men dat is een andere gemeente voor onze tijd, of een Joodse gemeente, want bij ons is Christus het hoofd, en als Christus hier van het hoofd was geweest, had het toch wel genoemd geworden? Nou ja, iets dwazes kan ik ook niet bedenken, maar het wordt inderdaad bloedserieus verteld hoor. Maar vergeet het maar rustig. Wat de apostel Paulus doet is niet functies verdelen, inclusief of exclusief die van het hoofd. Wat hij hier doet is zeggen dat die functies verschillend zijn. En dat de een zich wat dat betreft niet met de ander moet bemoeien, want de coördinatie van oog en oor en hand en voet komt heus allemaal uit het hoofd. Ook zonder dat hier het hoofd apart vermeld wordt. Afgezien daarvan, er zijn ook nog theorieën over dat als je een oor bent, ben je dichter bij Christus, want dan maak je deel uit van het hoofd en dat is Christus. En als je een voet bent, ja, dan heb je een hele lage positie, naar het schijnt. Allemaal dat soort vreemde dingen. En u begrijpt, dat kan alleen maar ontstaan als men gewoon zijn Bijbel niet kent. Als men gefixeerd raakt op de gedachte van wij moeten de gemeente organiseren. Wie zijn wij en welke plaats nemen we in enzovoorts. Maar dat is veel te smal en daarmee per definitie ook veel te dom gedacht. Hè? Ik heb er geen betere woorden voor. Maar de gedachte is gewoon dat in het lichaam nog eenmaal vele leden zijn. Dat staat er ook, hè? Vers 18. Maar nu heeft God de leden gezet en ieder van dezelfde in het lichaam gelijk hij gewild heeft. Zoals wij dus allen een eigen plaats hebben in de gemeente als zodanig. En ik hoop dat duidelijk is dat absoluut niet gesproken wordt over wat wij een plaatselijke gemeente noemen. Er is er maar één. En dat is niet een plaatselijke. Die is niet aan plaats gebonden. Hebben u zich dat wel eens gerealiseerd? Als je bij de protestanten predikant bent of een functie hebt, officieel gaat dat dan, hè, in de kerkelijke organisatie, dan is die functie dikwijls beperkt tot een bepaalde parochie, of hoe heet zoiets? Heet dat zo? Dat geloof ik wel, hè? Of is dat Rooms-Katholiek? Hè? Nou ja, weet ik veel. Er is niemand die mij corrigeren wil. Maar goed, laat maar zitten. Maar dat is dan heel plaatselijk. Terwijl in de Rooms-Katholieke kerk een priester, en dat is de verzamelnaam voor al die zogenaamde geestelijken, een priester is niet alleen maar in de plaats waar hij woont, hij is priester waar hij zich ook zou bevinden, waar ook ter wereld. Zodat je daar nog de sporen terugvindt van het idee dat er maar één kerk, één gemeente is. Niet omdat ik zo nodig wat goeds wilde zeggen, overigens, over de Rooms-Katholieke Kerk. Maar ik bedoel het gewoon als historisch feit. Je vindt dat daar toch nog terug. En zo is het ook. Als men een positie heeft, een plaats heeft gekregen, verantwoordelijkheid in de gemeente, is het in principe een verantwoordelijkheid die men heeft, waar men zich ook mogen bevinden. Omdat er maar één gemeente is. En al die kerkelijke discussies in vrije kringen en in georganiseerde instituten over de verhoudingen van tussen de plaatselijke gemeenten is een volstrekt onbijbelse idee. Die verschillende gaven in de gemeente zijn nodig tot opbouw van de gemeente, maar die hebben we expliciet gelezen in Efeze 4, maar ook tot opbouw van de individuele gelovigen uiteraard. Bovendien, maar misschien kom ik er wel op terug, onze omgang met elkaar heeft in de eerste plaats ook de belangrijke functie van wat wij populair noemen sociale controle. Dat wil zeggen, we meten ons aan elkaar en we leren van elkaar wat zoal gebruikelijk is en wat de Heer zoal doet. en hoe de Heer werkt in verschillende mensen. Mensen die anders zijn ook als wij, van nature al zal ik maar zeggen. En hoe de Heer die toch gebruikt enzovoorts. Dit heeft een belangrijke functie. En de functie is dan ook dat we elkaar zouden aanmoedigen, aansporen, staat er, om te naderen tot de troon der genade. Vanwege onze onderlinge bijeenkomst heet dat in Hebreeën hoofdstuk 10 enzovoorts. Het is voor een natuurlijk mens ongezond om zich te distancieren, om afstand te nemen van zijn medemensen in het algemeen. En het is voor een kind van God net zo goed, niet alleen onnatuurlijk, maar inderdaad zeer ongezond, geestelijk gezien, om zich van zijn broeders en zusters te distancieren. Dat gaat niet. Het is een gek idee, een dwaas idee, dat de Heer een werk in, aan en door ons zou doen, volstrekt onafhankelijk van anderen. Dat is niet zo. Hij gebruikt anderen voor ons en hij gebruikt ons voor anderen. Dat is het idee van een volk, van een familie, van een huis en niet in de laatste plaats van één lichaam. Nou goed. Wij moeten het er dringend bij laten, want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor die rijke genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons, waardoor u ons verlost hebt van die banden van de oude schepping en ons een plaats gegeven hebt in dat lichaam van Christus. We danken u dat we ons met u verbonden mogen weten door die geest die u ons hebt gegeven. We danken u dat we onszelf mogen kennen als leden van uw lichaam, omdat die geest van Christus in ons is en in ons werkt. We danken u daarom ook dat wij voor ons persoonlijk leven ons vertrouwen op u mogen stellen, in de wetenschap dat waar wij onze lichamen gesteld hebben tot levend heilig Goden welbehagelijk offer, u inderdaad uw werk aan ons zou doen en ons ook bekend zou maken met uw welbehagelijke wil voor onze levens. We danken u dat u ons gaven geeft en daarmee onze levens zin en inhoud geeft, ons een plaats geeft in het grote geheel van uw werk, zodat we niet slechts als eenlingen door het leven zouden gaan, maar integendeel in onze eigen positie en verantwoordelijkheid ook betrokken zouden zijn in het werk dat u ook in onze dagen in de gemeente doet. Wij danken u daarom ook dat we vanavond weer uw woord mochten openen en willen u vragen of u ons daadwerkelijk in heel uw waarheid wil leiden, opdat we deze dingen zouden leren verstaan, niet maar afstandelijk en intellectueel, maar dat we ze in het bijzonder zouden verstaan voor onze eigen levens. Bekrachtigt u daarom ons met die geest der genade, zoals u belooft in uw woord, opdat we uit die kracht en door die genade zouden leven tot eer van uw naam. Amen.